Goedemorgen, dames en heren, zusters en broeders. Welkom in deze dienst. Vanmorgen gaat voor Maria Bolijn, vrijzinnig predikant in Vaassen. Ja, ik moest even nadenken. Het orgel wordt bespeeld door Evert van Dijk. Mijn naam is trouwens Roel Meijhuizen, ik ben vanmorgen uw gastheer. De collecte zal aangekondigd worden door Aad. De bloemen gaan naar Hetty. Ik begreep dat jij redelijk recent nog een medische ingreep hebt moeten ondergaan. En zo te zien ben je daar weer van hersteld. Hartstikke fijn, vandaar. Er is straks na afloop, zoals gebruikelijk, koffie drinken in de Mennozaal. En als u straks even tussen het koffiedrinken en praten met uw tafelgenoten even opzij kijkt, dan ziet u ook dat de wand aangenaam versierd is met de nodige fotootjes en schilderijen. En onze Pieter heeft van de week dat allemaal ijverig zitten ophangen. Hartelijk dank. Het is wel mooi geworden. Goed, ik heb verder geen mededelingen. Ik ga nu de kaarsen aansteken en de Bijbel openen. En dan zijn we een moment stil ter voorbereiding van deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
Goedemorgen. We gaan beginnen met het openingslied. Zo mogelijk wordt dat staande gezongen. En dat is liedboek 215, couplet 1, 3 en 7. We mogen ons hier welkom heten. En we mogen uitspreken dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Schepper van alle leven, die trouw is en het werk van zijn hand niet loslaat. Hij die ons groet met genade en vrede. Amen. Als thema voor deze viering heeft u op de liturgie zien staan de vraag: wordt er op ons gewacht? Maar de vraag is natuurlijk niet alleen of er op ons gewacht wordt, maar ook, gesteld hè, dat dat zo is, door wie of door wat dan wel? En misschien ook nog wel wat er dan precies van ons verwacht mag worden. En dan komen we toch weer uit bij die al oude vraag die de kerken steeds in allerlei vormen hebben gesteld. Gaat het nou om onze relatie met onze medemensen? Of gaat het om onze relatie met de Eeuwige? Met iets, iemand anders? De bron van licht, God. En waar ligt dan de nadruk? Wat is belangrijker? Kan het één zonder het ander? En als dat niet zo is, wat hebben die twee dan met elkaar te maken? Lager? Ah ja. Ja, zo beter? Wat hebben die twee met elkaar te maken? Je kan ook zeggen, denken we horizontaal of denken we verticaal? Het is een oude discussie. Ik las eens dat een bekende predikant uit vroeger tijden, dominee Buskus, die zei eens schertsend toen hij in het ziekenhuis lag: ja, als ik hier horizontaal in bed lig, dan denk ik verticaal. Maar als ik morgen verticaal op de gang mag lopen, ja, dan denk ik weer horizontaal. Nou, daar wil ik dan straks graag samen met u over nadenken. Ik lees nu eerst twee gedichten, staan ook afgedrukt in de liturgie, en die elk iets van deze twee manieren van denken verwoorden. Het eerste heet Stilte. Zolang er nog ergens iemand bestaat met wie ik als mens kan spreken, vind ik ook wel een stilte midden op straat. Een stilte die niet kan breken. Een kostbare stilte van zuiver glas dat ik zelf met mijn stem heb geslepen. Als ik er niet was en die stem er niet was, had niemand die stilte begrepen. Maar als hij er niet was en zijn stem was er niet, dan was er van stilte geen sprake, alleen maar van zwijgen, zo hard als graniet, en dat kan je doodeenzaam maken. Maar die stilte, dat is een tweestemmig lied, waarin God en de mens elkaar raken. Het andere gedicht is van Carlos de Zoete, een Vlaamse priester, dichter. En dat gaat over wie God is. Wie God is, heeft geen mens ooit gezien. Alles wat we weten, is dat telkens weer in de geschiedenis mensen door hem worden gegrepen, door zijn liefde geraakt. En dat zoiets je leven kan veranderen. En dat hij een naam heeft. Ik zal er zijn voor u. Ik zal er zijn. In je diepste binnenste, in je hart en handen, in je spreken en handelen. Ik zal er zijn. Als liefde en trouw. In je omgaan met mensen. In je werken aan beter samenleven. Maar voor de rest heeft niemand God gezien. Tenzij hij misschien wel eens te zien zou kunnen zijn in mensen die elk op hun eigen manier van Gods naam een werkwoord maken. Dat ze in alle vormen en wijzen vervoegen. Ja, God is te zien in mensen die geloven dat hij te doen is. Tot zover. En dan zingen we nu lied uit het liedboek 362. schriftlezing. Dat zal Pieter voor ons doen. En de eerste is uit Matthäus, een stukje wat gaat over hoe wij mensen het belangrijk vinden onder andere gewaardeerd te worden. En het tweede gaat over de liefde, een bekend gedeelte uit 1 Johannes.
Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bezuin het dan niet rond zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Als je iets uit barmhartigheid doet, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechter doet. Zo blijft je gift in het verborgene en jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. De volgende lezing is uit Johannes vers 4. Vers 7 tot 11. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige Zoon in de wereld gezonden, omdat we door hem zouden leven. Het wezenlijke van die liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Geliefde broeders en zusters, als God ons zo heeft lief gehad, moeten ook wij elkaar lief hebben. En dan zingen wij nu lied 513, de versen 1, 2, 3 en 4.
Ja, u weet nog, het openingslied wat wij zongen, dat was een mooi opgewekt lied. Ontwaak, o mens, de dag breekt aan die u Gods liefde doet verstaan. Ja, maar toch voelt de realiteit soms anders. Soms voelt een mens zich juist heel erg alleen. En daar kan je moedeloos van worden. En soms zelfs zo erg dat je gaat twijfelen aan de zin van alles. Dat je bijna geneigd bent om het zomaar op te geven. De Franse schrijver Saint-Exupéry uit de vorige eeuw, die vertelt in een van zijn boeken hoe hij als piloot een keer een noodlanding moest maken in de woestijn. Motor defect. En daar stond hij. Geen enkel communicatiemiddel. En het enige wat hij kon doen, dat was lopen. Eindeloos lopen door de woestijn. En ook hij wou het eigenlijk opgeven. Maar wat hem dan overeind houdt, dat is het weten dat er ergens mensen zijn die op hem wachten. Die hem nodig hebben. En daarom loopt hij door. En hij haalt het. Want als je nodig bent, dan geeft dat kracht. Kracht om verder te gaan. Dan wordt er op je gewacht. Ja, maar, zei iemand laatst tegen mij, dat is het nou juist. Dat is precies het probleem. Op mij zit niemand te wachten. Wie heeft me nou nodig? Er is alleen maar leegte. En ik schrok van die woorden, want ik dacht, ja, hij heeft gelijk. Als er niemand op je wacht, dan lijkt alles zinloos. Het is alweer een aantal jaren geleden dat Els van Wijngaarden onderzoek deed naar mensen die niet meer verder wilden met hun leven. Ze heeft er een boek over geschreven en dat heet Voltooid Leven. Was toen ook actueel omdat er in de Kamer een voorstel lag van Pia Dijkstra, geloof ik, om een wet voltooid leven in het leven te roepen. Ja, dat ligt nog wel ergens, maar dat is niet meer actueel op dit moment. Maar uit die studie van Els van Wijngaarden, daar bleek onder andere dat het enkele feit dat er niet meer op je gewacht wordt, dat dat een van de belangrijkste redenen was om niet meer verder te willen. En zo beschrijft ze in dat boek een man die was technicus geweest. Een goeie. Maar bij een reorganisatie was hij ontslagen. En hij vertelt haar dan, ik heb echt het gevoel dat ik niks meer kan met mijn talent. De maatschappij heeft mij uitgestoten. Ik heb veel kennis en ervaring op technisch gebied, maar ja, niemand zit daarop te wachten. En zo was hij vrijwilligerswerk gaan doen. Maar ja, dat werd ook een teleurstelling. Hij zegt, daar werd ik beschouwd als een oud mannetje wat zijn tijd wat zat te verdrijven. En ik ben ermee gestopt. Ik beteken niks meer. Niemand wacht op je. Ik denk dat de kern van dat probleem is dat ieder mens behoefte heeft aan kennis, aan erkenning en waardering. Psychologen die hebben al lang geleden vastgesteld dat dat een heel belangrijke levensbehoefte is van ieder mens. Want daarmee staat of valt je gevoel voor eigenwaarde. Die ontleen je aan de waardering van andere mensen. Maar ja, als je die niet krijgt, dan is er maar één weg. Dan moet je jezelf bewijzen. Ja, en dat betekent vaak leven in een nogal vermoeiende kramp. Als er één gebied is waarop mensen zich steeds weer moeten bewijzen, dan is dat wel in de topsport. Want succes en applaus, die geven je het gevoel dat je ertoe doet. Maar het maakt ook ontzettend kwetsbaar. Want er is ook teleurstelling. Er is een zwart gat waar je in kan vallen als je het niet goed doet. En dat is bij topsporters vaak al op jonge leeftijd. Er zijn verhalen genoeg over. Veel sporters die lijden onder die druk dat ze zichzelf alsmaar moeten bewijzen om die erkenning te krijgen. Nou las ik onlangs een boekje van Geert Plender. Dat was een aantal jaren terug, was dat een fanatiek marathonschaatser. Nu begrijpt u misschien ook het plaatje wat op de liturgie staat. Want dat is een tamelijk winters plaatje. Maar ik heb het gedaan omdat ik deze marathonschaatser wou aanhalen. Hij heeft een boekje geschreven en dat heet Geloven in topsport. En hij vertelt daarin hoe hij in een bepaalde periode in zijn leven een nogal bijzondere ontdekking had gedaan. Hij had ontdekt, schrijft hij, hoe goed, maar ook hoe leuk het was om in plaats van te sporten voor applaus en aandacht, om te gaan sporten voor God. Ja, zo noemde hij dat. Sporten voor God. Het klonk wat eigenaardig, vond ik, maar ik werd toch nieuwsgierig en ik heb het boekje uitgelezen. En dan beschrijft hij hoe het hem was opgebroken om zich alsmaar te moeten bewijzen. Doodmoe werd hij ervan. Hij ging steeds meer nadenken, lezen. En op een gegeven moment merkte hij dat zijn beeld van God veranderd was. De God uit zijn jeugd, die veel eisend was en gebiedend was, die had hij al lang achter zich gelaten. Maar toch miste hij iets. Iets wezenlijks. Totdat hij ontdekte dat de God van liefde helemaal geen prestatie eist, maar toewijding vraagt. Geen prestatie, wel toewijding. En op dat moment had hij een enorm gevoel van vrijheid ervaren. En hij had er hele discussies over met zijn teamgenoten. Joh, zeiden die, gun jezelf nou toch wat ruimte. God, dat is zo benauwend. Maar, zei Geer dan, weet je wat benauwend is? Als je continu moet vechten voor je bestaansrecht. Sinds ik God heb leren kennen, voel ik me vrij. Want succes en applaus, dat is allemaal tijdelijk. Er komt altijd weer een moment dat je faalt. Maar als God het fundament onder je leven is, dan voel je je erkend. Man, zei hij, wat is het fijn om jezelf niet altijd maar te hoeven bewijzen. Ik vond dat heel bijzonder om te lezen. Maar het meest verrassende vond ik dat het hem er blijkbaar niet alleen om ging om jezelf een beetje te zitten koesteren in de liefde van God. Zo van, nou ja, het doet er niet toe of ik nou win of niet, ik mag er toch wel zijn. Nee, zegt Geert Plender, nee, integendeel. Als ik me erkend weet door God, dan ervaar ik zo'n diepe dankbaarheid dat ik ook alles wil geven. En als ik dan sprintsnelheden haal die ik nog nooit haalde, dan geniet ik ervan om mezelf echt helemaal naar de knoppen te rijden. Alles eruit halen wat erin zit. Want schaatsen voor God, dat betekent ervoor gaan. Actie. maar wel een actie die rust in een fundament van liefde. Plinder zegt dus eigenlijk twee dingen. Het eerste is het erkend zijn door God, dat fundament van liefde. Dat weten dat je er zijn mag, dat is belangrijker dan de tijdelijke waardering van mensen. En het tweede is, vergeet niet dat dan ook alles wat je doet ontzettend belangrijk is. Dat alles ertoe doet en dat je ook alles moet geven. Want als je je erkend weet, dan wordt er op je gewacht. Op wat je gaat doen. Nou zegt u misschien, ja, dat is mooi als je zo'n sporttalent hebt of een ander talent. En zelfs die technische man uit het boek van Els van Wijngaarden, die had toch een talent. Maar wat nou als je dat niet hebt? Of je had het, maar je kan het niet meer gebruiken. Het gaat niet meer. Dan zit er toch nog steeds niemand op je te wachten? Wel, lieve mensen, ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat er veel meer talenten zijn. Er zijn bijvoorbeeld mensen die helemaal niet zo actief lijken, maar die wel een hele liefdevolle sfeer om zich heen kunnen scheppen. Zoiets is echt een gave, een talent. En wat dacht u van het talent voor geduld? Of voor luisteren? Dat is heel zeldzaam hoor, dat laatste talent. Maar het is er wel. En zo zijn er meer waardevolle talenten en je kunt ze dagelijks inzetten. Denk niet te gauw dat niemand daarop zit te wachten. Dit alles is eigenlijk ook de rode draad die door de Bijbel heen loopt. Je mag er zijn. Je hoeft nooit zelf je bestaansrecht te bewijzen. Sterker nog, je kunt dat niet eens. Als je ergens binnenkomt en je vraagt je af of je welkom bent, dan is er maar één die dat kan zeggen en dat is de gastheer. Zoals we in 1 Johannes lazen. Hij heeft ons het eerst lief gehad. De eeuwige zelf heeft je aanvaard, erkend en bij naam geroepen. Je mag er zijn met al je fouten en tekortkomingen. Maar ook met al je mogelijkheden en talenten. En hij verwacht dat je die inzet. De dankbaarheid daarvoor heeft door alle tijden heen mensen in staat gesteld om zelf ook liefde te geven. Om het door te geven. Want dat is wat er van ons verwacht wordt. Daartoe nodigt de gastheer ons uit. Die gastheer, dat was voor Geert Plender een persoonlijke god. Geen god van dogma's, maar van liefde en vrijheid. Maar hoe God ervaren wordt, dat is niet iets wat je voor een ander kunt invullen. Maar dat er een geheimzinnige kracht bestaat, waardoor mensen kunnen veranderen, dat hebben velen ervaren, vroeger, maar ook nu. Geert Plender die vertelt in zijn boekje dat hij nog vaak terugvalt in oude valkuilen. Daar ben je gewoon mens voor. Je kan niet leven vanuit een constant gevoel van erkenning en liefde. Maar het verschil met vroeger is dat hij er weet van heeft gekregen. Dat hij iets van die goddelijke liefde heeft ervaren. En daarom gewoon weet dat hij er is. In Duitsland, in de Sint-Lutzeri-Kirche in Münster is dat. Daar hangt in een boog aan de zijde van de kerk een beeld van de gekruisigde Christus. Dat beeld dateert uit 1929. En bij een bombardement in de oorlog werd het beschadigd. De armen en de handen die ontbraken. En die waren ook nergens meer te vinden. Er hadden na de oorlog natuurlijk nieuwe aangezet kunnen worden. Maar men besloot uiteindelijk om het beeld in deze gehavende toestand terug te plaatsen. En op de lege plek, ik vond dat heel mooi, op de lege plek werd de volgende tekst aangebracht. Ich habe keine andere Hände als die euren. Ik heb geen andere handen dan die van jullie. En dat betekent dat er handen nodig zijn, dat actie nodig is. Waarbij je misschien moet bedenken dat ook luisteren of zwijgen op het juiste moment, dat dat ook waardevolle acties kunnen zijn. Tot slot. Hij die ons in zijn dienstwerk heeft gewild, dat hebben we gezongen, lied 362. En het gewaagd heeft onze hand te vragen. Die God heeft ons erkend en wil ons zijn liefde meedelen. Maar hij vraagt hetzelfde van ons. En die God is niet ver weg. Hij is te vinden om je heen. In de wanhoop van een medemens. In de roep om aandacht van een vriend. Of in de vragende ogen van een kind. Laten we daarnaar op zoek gaan. Want er wordt op ons gewacht. Amen. Mag ik u voorgaan in een kort gebed? En daarna zal het een ogenblik stil zijn, dat ieder een persoonlijk gebed kan bidden. En dan willen we besluiten samen met het Onze Vader. Trouwe God, we willen bij u brengen en voor u neerleggen wat ons zoveel zorgen en twijfels geeft. En we denken aan alle slachtoffers van de oorlogen, waaraan ondanks pogingen daartoe geen einde lijkt te komen. Wees hen nabij in hun verdriet en pijn. En wees ons nabij in onze machteloosheid, omdat we er geen invloed op hebben. En voor zover we nog wel invloed kunnen hebben, door onze stem te laten horen, hard of zacht, laat ons hart ons dan de juiste weg wijzen. We bidden voor hen die niet verder kunnen, voor alle die moe zijn en uitgeput, maar ook voor alle die op een andere manier pijn hebben of rouw dragen of een groot verlies. Wees hen nabij. Onze gedachten gaan ook uit naar elkaar in deze gemeenschap. Dat we elkaar vasthouden en niet uit het oog verliezen. Wees ons allen nabij. Voor de nood die ons persoonlijk raakt, nood bij anderen en bij onszelf, komen wij nu in stilte tot u. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Dan komt nu de collecte. Ik ben vergeten die op de liturgie te zetten. Maar hij is er natuurlijk wel.
De collecte vandaag is voor de stichting Gered Gereedschap. Deze stichting knapt oud gereedschap op, maakt daar complete sets van voor bijvoorbeeld een beginnende timmerman of een automonteur, zodat in ontwikkelingslanden jonge starters een bedrijfje kunnen beginnen. Ook bij Enschede is een vestiging van Gered Gereedschap aan de Spanjaardsdijk buiten Enschede. Daar zitten heren in stofjassen aan het gereedschap te werken om dat weer een nieuw leven te geven. Van harte aanbevolen, er wordt aan de Spanjaardsdijk op uw bijdrage gewacht.
even een kleine correctie werd mij verzocht. Het was de Spanjersdijk in Enschede, hè? Oh, nou ben ik even nog weer verkeerd verstaan. Er was gezegd Enschede en het moest zijn Deventer. Net andersom. Goed, dan volgt nu het slotlied. Als u daarbij kunt staan, graag. En dat is uit het liedboek 416, de eerste drie coupletten. En dan na de zegen komt het vierde couplet. Straks weer op pad gaan, laten we ons dan realiseren dat er op ons wordt gewacht. En laten we daarom, tussen alle luidruchtige stemmen die we horen, laten we daarom bedacht zijn op die ene stem die zegt: ik heb je lief, wil je mijn liefde doorgeven aan anderen? En mogen we ons daarbij gedragen weten door de zegen van de Heer. De Heer zegene en behoede ons. De Heer doe zijn licht over ons schijnen en zij ons genadig. De Heer wende zich naar ons toe en geve ons vrede. Amen.
Ik zal nu de kaarsen doven en de Bijbel sluiten. De Bijbel is gesloten en de kaarsen zijn gedoofd, maar we nemen het licht en het woord mee in ons leven van ons alle dag. Ik wens u verder een goede zondag en tot straks bij de koffie.